Herbert, we hebben een exclusief Nederlandstalig interview met Martin van den Brink, de CTO van ASML, in de Technoloog.
Ik denk dat niemand had kunnen bedenken dat wij een van de grootste bedrijven in Europa zouden worden, met het grootste bedrijf in Nederland.
Dat is de drijvende kracht achter de steeds kleiner wordende chips.
Het is toch ongelooflijk dat wij hem mogen interviewen.
En toen hij dat zei, dacht ik van ja, dan moeten we dat bedrijf ook overnemen.
Vandaag
in je favoriete podcast app.
De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door One Xilium. One Xilium. Building Delight.
De Nederlandse Bank heeft opvallend harde kritiek op de witwasaanpak van banken. Want ondanks torenhoge boetes en talloze aansporingen gaat het daar nog altijd niet goed met de controles op verdachte transacties. Tot 5 uur mag er van alles, maar voor de poppodia en festivals blijkt dat geen oplossing te zijn. 80% van de popconcerten wordt afgelast. En de Europese Commissie komt met wetgeving die medewerkers van platformbedrijven als Uber, Deliveroo en Helpling meer rechten geeft. In principe zijn het werknemers, zegt de Commissie. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 8 december. Hallo Rutger Bethlen van het Financiële Dagblad.
Hallo.
Op de voorpagina van de krant vandaag. Toezichthouder DNB kraakt witwasaanpak van banken. Eigenlijk verbaast me dat heel erg. Vind je dat raar?
Nee, dat vind ik niet zo raar. Het verbaasde mij eerlijk gezegd ook. Banken hebben de afgelopen jaren ongelooflijk veel geld gestoken in het verbeteren van hun transactiemonitoring. Veel mensen aangenomen, allemaal uit angst vanwege die ongelooflijk hoge boetes ook. En ja, DNB vindt het gewoon niet goed genoeg. Die zeggen, wat de banken doen is het inhalen van achterstallig onderhoud. Maar we zien weinig echte verbetering.
Dus wat gaat er mis? Heeft de Nederlandse bank andere ideeën over wat banken zouden moeten doen dan wat banken denken dat ze moeten doen? Is het een soort spraakverwarring?
Nou, dat weet ik niet. Kijk, wat je natuurlijk ziet is dat de banken hebben dit heel lang een beetje op het beloop gelaten. Hè? Die hebben daar wel aandacht voor gehad, maar alleen voor de meest duidelijke gevallen. Nou, ze moeten nu al hun klanten checken, al hun dossiers zich tegen het licht houden. Het is een ongelooflijk grote operatie. En ondertussen wil DNB, en terecht denk ik, van dat je ook kijkt naar wat er op dit moment gebeurt. Je ziet dat de criminaliteit die neemt toe, het witwassen dat neemt toe, internationaal betalingsverkeer dat neemt toe. Dus het zicht op transacties, dat wordt gewoon minder. En ja, het is aan de bank om een poortwachtersrol weer te vervullen.
Ja, dat is makkelijk gezegd. Maar zegt de Nederlandse bank er ook bij hoe dat dan moet bijvoorbeeld?
Nee, de Nederlandse bank geeft geen specifieke regels. Die geeft een soort van gedragslijn en dat doen ze omdat ze willen dat banken hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als je de procedures helemaal afkadert, dan zal je zien dat banken alleen maar het strikt en het zakelijke doen. En dat is nou juist wat de Nederlandse bank niet wil. De Nederlandse bank die wil van dat je actief kijkt naar waar zeg maar de grootste risico's zitten.
Ze willen geen vinkjescultuur waarbij je denkt, oh, check, 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 check. Ja hoor, we voldoen aan de regels.
Precies, en die vinkjescultuur die bestaat eigenlijk al in het witwassen dossier. Dus je wilt het niet nog erger maken.
Wat denk jij dat de banken niet doen, wat de Nederlandse bank wel van ze verwacht?
Ja, dat is altijd lastig te zeggen. Ik bedoel, de Nederlandse bank is aan de ene kant heel duidelijk. Hè? Dus dit soort harde kritiek uiten ze eigenlijk zelden. En zeker niet in het publieke domein. Hè? Dus ze zijn het blijkbaar zat ergens.
Ja.
Waar het dan exact aan schort, dat blijft altijd een beetje gissen. Aan de andere kant zijn de banken natuurlijk ook gefrustreerd. Die geven heel veel geld uit en ze staan er eigenlijk een beetje alleen voor. In 2008 na de financiële crisis, of 2014 is het systeem veranderd overigens, maar na 2008 is gezegd, nou we gaan een ander systeem doen in Nederland. De banken zijn er verantwoordelijk voor de risico's, dus we gaan geen maatschappelijke bijdrage meer geven aan DNB. Dus de banken betalen de toezichthouder.
Ja.
Dat klinkt mooi. En logisch, want zij zorgen ook voor de risico's. Maar dan ga je voorbij aan de maatschappelijke rol. En daar zit wat ergernis bij de banken. Want de banken zeggen, ja wacht even. er zit ook een maatschappelijke component aan dit werk. Ja, dus die voelen zich eigenlijk
in de steek gelaten bijna.
Onnodig hard en gepakt.
Ja.
Daarnaast doen ze heel veel meldingen. En die meldingen die vallen een beetje in het niet. Hè? Het Openbaar Ministerie is zwaar overbelast. De FIU, daar zitten nog geen 80 man. Hè? Dat is de financiële onderzoeksunit. En dus je ziet dat je wel heel veel meldt, maar dat er uiteindelijk heel weinig gebeurt met die meldingen. Het is niet zo van dat er meer criminelen gepakt worden, et cetera. Uh-huh. Dus aan beide kanten, dus zowel bij de toezichthouder, politie, et cetera, als de banken, verneemt gewoon de frustratie toe. Omdat ze eigenlijk niet goed in staat zijn om voldoende dossiers op te pakken.
Maar kan het zijn dat de banken gewoon al die meldingen over de heg dumpen, terwijl ze eigenlijk natuurlijk die FIU kunnen helpen door te zeggen, nou ja, wij moeten natuurlijk al deze zaken melden, want dan zitten we boven een bepaald bedrag. Maar dat ze eigenlijk ook zeggen, nee, maar deze, die vinden wij zelf raar. Daar moeten jullie naar kijken. Of gebeurt dat ook wel echt?
Nou, dat zou ongetwijfeld gebeuren, maar
want het gaat om duizenden meldingen, toch, per jaar?
Nee, weet je, om aan de regels te voldoen, is het natuurlijk het makkelijkste om alle meldingen waarvan je denkt, die kloppen niet, gewoon over de heg te flikkeren, om het maar plat te zeggen. En dat gebeurt ook.
Ja, maar dan zou het helpen als ze selectiever over de heg flikkeren, en namelijk alleen degene waarnaar gekeken moet worden, en niet uit voorzorg alles maar over de heg flikkeren. Want dan is het natuurlijk, als je 100.000 meldingen doorzet, of hoeveel waren het er? Maar miljoenen, geloof ik zelfs.
Ja.
Dan kan zo'n FIU natuurlijk nooit miljoenen transacties echt serieus bekijken.
Nee. Nou ja, ik zou je het nummer van een DNB'er kunnen geven, want ik hoor dat je ontzettend goede ideeën hebt.
Ja, nou, misschien moesten we dat maar eens doen, inderdaad. Dus bellen met de Nederlandse bank. Maar toch, er zit natuurlijk op het moment dat je, nou ja, wat je net zei al, die vinkjescultuur bij die banken, die is er ongetwijfeld. Dus ik kan me voorstellen dat ze gewoon uit voorzorg een miljoen transacties melden. Zoek het maar uit.
We hebben natuurlijk aan de ene kant dus die vinkjescultuur, en wat ik net al zei, het achterstallig onderhoud. Hè? Dus ja. Iedere klant van iedere bank moet opnieuw gecheckt worden. Dus jij zal ongetwijfeld ook wel een keer een mailtje hebben gekregen van je bank. Van kan je nog eens een keertje vertellen van dat je bent en van wie je bent?
Ik zal je vertellen, ik heb van één bank in een jaar 5 keer een nieuwe handtekeningenkaart moeten tekenen. Ja. Omdat ze die steeds kwijtmaakten. Toen ben ik van bank gewisseld en daarna nooit meer last van gehad. Nee.
Dat soort, zeg maar, systemen. Dus de klanten die raken ook echt gefrustreerd, want die krijgen al die lastige vragen. En dus niemand is eigenlijk echt gelukkig. En het vervelende is natuurlijk, al die moeite die wordt gedaan om die 5% echt illegale transacties te pakken.
Is dit een voorwaarschuwing, zo'n openbare aanklacht van de Nederlandse Bank, van weer een hele reeks miljoenen boetes? Of wat zeg ik, vorige keer was het bijna een miljard steeds van de Rabobank en de ING en de ABN AMRO. En van de week hadden we natuurlijk nog het nieuws over FMO, waar het ook mis was.
Ja, nou ja, weet ik niet, joh. Dat weet ik niet.
Of is dit om het debat te openen?
Ik denk dat dit is om het debat te openen. En ze willen gewoon, ze willen dat er wat, zeg maar, verandert. Ze vinden dat de banken beter hun best moeten doen. Nou ja, dan kan je zeggen, we gaan nog meer mensen er tegenaan gooien. Ik denk dat er gezocht moet worden naar een slimmer oplossing. En dat dan kan een technologische oplossing zijn. We hebben natuurlijk in Nederland nu een proefloop met Transaction Monitoring Nederland. Dat is een club van een aantal grote banken die gezamenlijk dossieronderzoek doen. Het is allemaal lastig, privacyregels, et cetera. Maar er gebeurt in ieder geval wat. Dan hebben we nog de Serious Crime Task Force. Die hebben recent nog met ons gesproken. Die waren ontzettend blij. Die hadden een jaar lang met 50 man in een kamer gezeten en 13 dossiers aangeleverd bij het Openbaar Ministerie. Okay. Voor in totaal 45 miljoen euro. Ja, het is allemaal een druppel op de gloeiende plaat.
Ja, het is ook, voldoet ook wel een beetje aan mijn vooroordeel dat als een organisatie een Engelse naam nodig heeft, dat het waarschijnlijk niet zo'n groot succes wordt.
Dat weet ik ook weer niet.
Misschien. Het heeft iets te maken met hoe ze zichzelf positioneren in de wereld. Even goed, Rutger Bedlam, dankjewel.
Alsjeblieft.
kan ik wel iets over vertellen. Ja. Ik heb nogal... Oh, god, de kamerbel.
Dan weten we meteen dat we verbinding hebben met de Tweede Kamer. Sophie van Leeuwen, die kamerbel. Dat is een prachtig instituut wat ze hebben mee verhuisd.
Dit is de bel van de opening van de vergadering aan het begin van de dag.
Hoe lang duurt die?
Het is nu 10:11. Dat is een hele lange bel. Gaat toch wel even duren.
Is dat een minuut?
Zoiets, ja.
Oké. Okay. Ik denk dat de luisteraars van deze podcast wel even geduld hebben.
30, 31, 32, 33.
Ik begreep dat er in het nieuwe Tweede Kamergebouw, of het tijdelijke Tweede Kamergebouw, ook een lamp afgaat. Dus dat je niet alleen het moet horen, maar dat je het nu ook kan zien dat er een vergadering begint. Of dat je moet stemmen.
Oh, voor slechthorenden?
Ja.
Maar je moet wel heel slechthorend zijn als je dit niet wil horen.
Ja, maar er zijn mensen gewoon echt doof natuurlijk.
Ik heb ook al een klacht ingediend bij Vera Bergkamp. Dat dit gaat dus in ons kantoor, in onze radiostudio af. Terwijl wij aan het praten zijn. En ik heb gevraagd, kan die bel alsjeblieft uit? Want ik heb hier een radiostudio.
In de studio dus gaat die af?
Ook in de studio.
Kan je geen kauwgom in die bel doen?
Ja, of misschien demonteren. Ik ben niet zo'n klusser.
Nee.
Maar ik hoop dat eraan wordt gewerkt. Ja, bij deze nogmaals, haal die bel weg. Ja. Of ik demonteer hem.
Oké. Sophie van Leeuwen, laten we het hebben waar ik eigenlijk contact voor met je zocht. Namelijk de problemen in de poppodia en vooral de festivals. Die helemaal vermalen worden, is misschien het goede woord, door het coronabeleid. 80% van de popconcerten die worden afgezegd uiteindelijk, geschrapt. Terwijl je natuurlijk tot 5 uur van alles kan, maar dat biedt kennelijk geen uitweg.
Ja, ik kwam daar eigenlijk op omdat ik in mijn omgeving nogal wat creatieve typjes heb.
Ja.
En ik hoorde dat trouwens niet alleen de popzalen, maar ook een muziekgebouw aan ei en orkesten volledige programma's aan het schrappen zijn. Terwijl ik dacht, ik kan misschien naar een matinee. Nou, niet echt tijdens werktijd, maar misschien of in het weekend kan ik dan overdag nog ergens naartoe. Ik had ook behoorlijk wat concerten had ik gepland in december. Dat doe ik elk jaar. Dus en de een naar de andere werd geschrapt. Terwijl ik dacht, maar we mochten toch tot 5 uur nog muziek maken. Dus ik dacht, bel even met de poppodia en de festivals met Berend Schans. Dat is de directeur van de branche. En die zegt, ja, het heeft geen enkele zin. Het is ontzettend veel werk om al die mensen... eigenlijk voor de helft van je zaal moet je afbellen. Want er mogen minder mensen in je zaal. Zo'n 450 in de Paradiso van de 1000. Moet je zeggen, ja, u mag niet komen en uw buurman wel. Nou, dat is een enorme logistieke klus. Geen zin in. En het is eigenlijk ook onrendabel.
Ja, dat is moet hartstikke veel opbellen. Tijd kost dat. Dus dan is het
jij moet dan de artiesten
omheen
gaan bellen. Ja. Willen jullie voor de helft van het geld spelen? Nou, die willen dat dan weer niet. Dus je kunt je voorstellen dat ze helemaal knettergek worden in die sector. En dat ze dan zeggen, nou, laat maar zitten. Dan maken we er wel een hele lockdown van. He, dus de avondlockdown wordt eigenlijk bijna een volledige lockdown in de muziek.
En het is natuurlijk ook maar 1 telefoontje naar een manager om te zeggen, sorry, het kan niet. In plaats van 500 telefoontjes naar mensen om te zeggen, sorry, het kan niet. Dat is wel makkelijk opgelost.
Inderdaad. Dus begrijpelijk. Maar ja, jammer. Jammer natuurlijk.
Heel jammer.
En dat betekent uitstel in heel veel concerten misschien na de winter. Als dat allemaal past. Of
ja,
niet.
Als die mensen dan beschikbaar zijn. Ik kan me ook voorstellen dat er langzaamaan bands zijn die denken, nou weet je wat, hier overleven we het niet op. We gaan maar eens een andere baan zoeken.
Ja, dat is de klacht die je hoort. Ook dankzij de aanhoudende onzekerheid en een kabinet die maar iets van 3 weken vooruit kijkt, persconferentie naar persconferentie. Ontzettend veel mensen verlaten de branche. De sector zelf spreekt nu van een brain drain. Omdat eigenlijk geen uitzicht is en al helemaal niet voor de ZZP'ers. En ook mensen misschien in de techniek. Die schijnen nu ook aan het prikken geslagen te zijn bij de GGD. Wat op zich goed nieuws is natuurlijk. Hè? Of misschien kunnen ze dat tijdelijk doen. Maar ze zeggen ook dus bij de podia, we kunnen bijna geen personeel meer vinden. Want ja, niemand ziet er nog hel in deze industrie. En dat is voor hen wel heel erg treurig natuurlijk.
Ja, en wij leven steeds van persconferentie naar persconferentie als gewone burgers. Maar inderdaad, Berend Schans, die jij noemde, de man die poppodia en de festivals vertegenwoordigt, die had het net over een 3-weken-economie.
je kan natuurlijk geen enkel bedrijf draaiende houden in de hoop dat je de komende 3 weken overleeft en dan de volgende 3 weken en dan de volgende 3 weken.
Ja, je krijgt alleen maar steun, zegt hij. Als je dus nu wel een concert plant op oudejaarsavond en op nieuwjaarsdag, dat je dus wel, je moet al die artiesten wel weer, je moet ze eerst allemaal afzeggen, dan moet je ze wel weer boeken voor over 3 weken. Of over twee weken na de persconferentie, terwijl je eigenlijk al weet dat het toch niet doorgaat. Maar anders krijg je geen steun. Dus dat is ook een beetje de situatie waar ze in zitten. Ja, en zeg dan maar eens tegen je ZZP'er. Ja, waarschijnlijk blijven we in een lockdown zitten. Maar ik wil je toch alvast inplannen voor over 3 weken. Maar dus ja, ik hoop niet dat je dan bij de GGD staat te prikken, maar ik heb je wel nodig op papier, anders dan krijg ik geen geld. Ja, om jou dan dus misschien weer van te betalen.
Een papieren oplossing voor... Nou ja, voor de administratie van die podia.
Zo werkt een beetje de bureaucratie helaas in de coronasteunpakketten. Ja, waar ze dus nogmaals hele gierend gek van worden in de sector. Dus nou ja, die hadden we even op zender vandaag. En dan is er straks een debat over de nieuwe steunpakketten. Gaat weer een paar miljard door de Kamer. En dan is het de vraag, ja, wat Blok en ook Wiersma van Sociale Zaken, die gaat over ZZP'ers, wat die daar nog aan kunnen gaan doen aan al die klachten die je hoort.
In de afgelopen weken is natuurlijk in de Tweede Kamer steeds meer de roep opgekomen om een wat langere termijn beleid. Van wat gaan we volgend jaar doen? Wat gaan we het jaar daarna doen? Stel je voor dat corona de komende jaren echt altijd bij ons blijft. En er zijn heel veel artsen die dat denken. Hoe lossen we dit dan op? Maar je kan natuurlijk niet de komende 60 weken, elke 3 weken, dus 20 keer mensen boeken afzeggen, puur omdat je noodsteun wil kunnen aanvragen.
Vooralsnog lijkt het langetermijnbeleid als het gaat om ZZP'ers nu te zijn. Stop er maar mee. Je hebt nu nog een bijzondere bijstandsregeling bij de gemeente, waardoor je je huis niet hoeft te verkopen. Of je op eerst je geld op moet maken om steun te krijgen per maand. Maar dat houdt waarschijnlijk op in het nieuwe jaar. Althans, dat lijkt zo te zijn.
Ja, dat is wat de regering wil, maar de Kamer toch niet?
Ja, nou, een deel van de VVD en CDA die zijn er wel klaar mee. Die vinden dat mensen zich moeten laten omscholen en iets anders moeten gaan doen. Inderdaad zijn er andere partijen, linkse oppositie, D66... die het opnemen voor de ZZP'ers. Maar dat is in ieder geval wat het demissionaire kabinet nu beoogt. Om die ZZP'ers maar iets anders te gaan laten doen. En voor de rest is de langetermijnvisie ook wel een doorn in het oog van sectoren. De onzekerheid rondom het 2G-beleid, waarvan Hugo de Jonge deze week heeft gezegd, nou, we gaan wel eventjes in januari, februari kijken wat we daarmee doen.
Ja, de behandeling van die 2G-wet is aangepast, hè? Uitgesteld.
Die is uitgesteld, is ook politiek ligt dat heel gevoelig, is nog geen steun voor. We weten ook niet wat de Omicron-variant doet. En misschien blijven de sectoren toch wel dicht. Maar dat is onzekerheid, omdat dus de festival, de popbranche, de muziekwereld, die willen eigenlijk juist wel heel graag iets met een coronatoegangsbewijs. Of 2G of 3G, maakt ze niet zoveel uit. Maar die willen wel graag open met een regeling, ook op de langere termijn, waarvan zij zeggen, dat kan wel veilig. Dus ook dat hele 2G-debat, waar Den Haag nog helemaal niet over uit is, dat is nog een langer termijn beleid wat nog niet ligt, wat weer op de lange baan is geschoven.
En dan zei je net nog, ja, de ZZP'ers die geen werk hebben nu inmiddels al een hele tijd, die moeten maar iets anders gaan doen. Maar dan zegt dus eigenlijk de regering, weet je wat, we stoppen gewoon met de hele cultuursector in Nederland. En dan gaan we over een paar jaar wel weer eens kijken of we het van nul af aan kunnen opbouwen. Of er nog mensen zijn die lampen kunnen programmeren voor een theater. Of die de faders van de microfoons kunnen schuiven. En die snappen hoe dat allemaal werkt. En die zijn dan inmiddels allemaal IT'er of melkboer geworden. Maar die zijn dan weg.
Ik hoor serieus stemmen, maar dat is meer achter de schermen in Den Haag, van moeten we gaan nadenken als dit virus langer onder ons blijft over toch een soort nieuwe invulling van de culturele sector. Moet je er misschien seizoensarbeid van maken? Dus als het mooi weer is en in de zomer, nu is er in de zomer vaak heel weinig, is het dicht. Juist dan programmeren en in de winter skiles gaan geven.
Juist jouw decembermaand, als je altijd naar de concerten gaat, juist dan niet.
Maar er wordt wel gesproken over een soort van herbezinning van hoe kunnen we hier een langetermijnvisie op plakken als dit ons nog een paar winters gaat overkomen. En als er natuurlijk de mensen wegrennen uit de sector, omdat ze gewoon geen droog brood kunnen verdienen daar, ook door alle onzekerheid. Dus,
dit soort debatten hebben we in de Kamer nog niet zo gehoord, hè? Tot nu toe gaat het altijd heel erg over de punten en de komma's van voorstellen van de regering. Van nou ja, maar kunnen we dan niet een half uurtje later dicht? Of een lockdown om 7 uur in plaats van 5 uur? Het is een beetje gerommel in de marge wat dit betreft.
Ja, de Tweede Kamer is ook niet zo goed in langetermijn denken, zoals je misschien hebt zo gezien de afgelopen tijd.
Sophie van Leeuwen, jammer die constatering, maar dank dat je hem deed.
Ja, ik hoop dat ik niet mensen hiermee onrecht doe, maar het is, kom op jongens. Langetermijnvisie.
Heel goed, een aanmoediging. Hallo, Rick Winkel van het Financieel Dagblad.
Goedemorgen.
Langzaam maar zeker worden platformwerkers, mensen bij Uber, Deliveroo, Helpling, steeds meer echte werknemers, hè?
Ja, ze worden steeds meer ingesnoerd, zou je kunnen zeggen. Dus steeds meer de richting op van een werknemer.
En nu zelfs de Europese Commissie, die zegt, we moeten er maar gewoon van uitgaan dat ze werknemers zijn. Ja. En als zo'n platform het niet mee eens is, kunnen ze altijd nog aantonen dat het echte ondernemers zijn.
Precies, dan moet het platform moet dan maar bewijzen. Hè, ze moeten bewijzen dat dan geen werknemers, dat het echt zelfstandige ondernemers zijn die uit vrije wil die diensten zichzelf te koop aanbieden en verder een eigen broek kunnen ophouden.
En dat klinkt als een enorme verbetering voor de positie van die mensen zo op het eerste gehoor.
Ja, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf aan wie je dat vraagt. Er is altijd een eindeloze woordenstrijd hierover. Van vakbonden die roepen van, met name vakbonden, maar ook wel linkse partijen. En ook wel partijen in het midden tegenwoordig. Die roepen van we moeten die mensen, die worden tegen hun wil, worden die eigenlijk in dit soort knevelcontracten gedwongen. Ja. En dat zijn eigenlijk heel precaire mensen, een heel precaire groep. En die heeft nauwelijks iets te vertellen. En die moeten op onchristelijke tijden moeten die de straat op, bijvoorbeeld.
Ja, avond aan avond door de stad fietsen.
En wij moeten zorgen dat daarvoor een soort bodem in de wordt gelegd. En aan de andere kant heb je dus die platform zelf. Die dan altijd heel vrolijk roepen. Ja, maar dat zijn allemaal fijne jonge mensen, studenten. En die willen een paar uurtjes per week willen die er wat bij doen. En dit is de arbeidsmarkt van de toekomst, waarin flexibiliteit voorop staat. Je werkt als je daar zin in hebt en je werkt niet als je daar geen zin in hebt. Dus ja, dat is een beetje de woordenstrijd die de hele tijd plaatsvindt.
Ja, wordt dit een dode letter in die zin? Dat het je gaat straks voor Uber of voor Deliveroo werken en dan moet dat bedrijf bewijzen dat ik echt een ondernemer ben, wil zijn misschien ook wel. Dus voor ik mijn eerste ritje ga maken, moet ik eerst even een verklaring ondertekenen dat zo is. Of zou het echt iets gaan veranderen?
Ja, het zou echt iets kunnen veranderen. Je ziet natuurlijk wel, als je op straat kijkt, zie je natuurlijk wel een enorme groei. Er zijn zoveel mensen, jongere mensen vaak, die zeggen van ja, ik ontbijten, moet ik dat zelf klaarmaken? Ik bestel toch gewoon even wat. Dat je kunt voorstellen dat verdienmodel daardoor ook verandert. Want dat volume wordt natuurlijk veel groter. En dan krijg je ook, denk ik, meer mogelijkheid om te zeggen van, nou ja, misschien moeten wij ons dan toch maar meer als werkgever gaan opstellen en gedragen. En gewoon wel netjes die sociale premies afdragen die daarbij horen. Dus ja, het zou kunnen dat dit voorstel daar ook weer een beetje een steentje aan bijdraagt, zeg maar.
Ja. Ja, want ik moest meteen denken aan al die privacyregels, waardoor ik tegenwoordig, ja, mijn privacy is er volgens mij niet beter op geworden. Ik moet alleen de hele dag klikken dat ik alles oké vind. Hè? Dat is een beetje wat er als analogie wat meteen in mij opkwam. Moeten ze dat voortaan bewijzen? Nou ja. Vinkje zetten ergens.
Nou ja, dat is natuurlijk nog wel een punt. Hè? Want als je kijkt naar hoe deze mensen worden ingeschakeld en aangenomen. Dat gaat inderdaad met een app. Dat is niet meer van, ik schrijf een brief naar bedrijf X.
Of ik daar mag komen fijn. Werken. Nooit meer sollicitatiebrieven schrijven.
En ik heb een gesprek daarover met de HR-directeur erbij. over op welke tijden ik dan werk enzovoort. Nee, dat gaat allemaal in 3 klikken van ben je beschikbaar, ben je boven de 18, heb je een fiets of wat dan ook. En dan ben je aangenomen. Nou, dat is natuurlijk wel een moderne en snelle manier van mensen aannemen. Die, nou ja, hoe je dat dan ook weer moet opvangen in nette regeltjes, dat weet ik nog niet helemaal. Maar dat moet natuurlijk ook nog wel op een of andere manier worden geregeld.
Ja, want er komen ineens functioneringsgesprekken bij in plaats van reviews met 1 tot 5 sterren. Het wordt een hele andere wereld voor zo'n bedrijf.
Ja, ja. Nou, wat ik wel interessant vind in dat voorstel van die commissie, en dat is nog maar een voorstel, dat moet nog door het Europees Parlement, nou die zullen dat nog wel wat willen aanscherpen. Er zijn misschien lidstaten die zeggen, nou misschien moet het ietsje minder. Maar daar staat natuurlijk wel in dat die bedrijven ook wat van de manier waarop die apps in elkaar zitten, hoe die algoritmes ervoor zorgen dat mensen bepaalde klussen krijgen en wat ze daar dan mee verdienen, dat daar meer openheid over moet komen. En dat is natuurlijk wel een heel gevoelig punt. Want ja, dat is de manier waarop ze geld verdienen. Hè, dat is echt hun bedrijfsgeheim. En ja, als daar meer openheid over moet komen, dan... ik denk dat dat een lastig punt wordt.
Maar dat is natuurlijk wel heel nuttig als je als ZZP'er kan weten... als werknemer kan weten op welke manier de klussen verdeeld worden.
Uiteraard. Dan sta je
veel sterker ook als werknemer.
Het is een beetje een black box op het ogenblik. Dus dat zal een beetje geven en nemen worden, vermoed ik zo.
Maar dat is wel een heel spannend onderdeel van dit plan.
Vind ik wel.
Waar heel veel tegen gelobbyd gaat worden.
Vind ik wel. Er staat ook in, dat vond ik ook wel, lijkt me ook belangrijk. Kijk, die algoritmes, die doen maar wat. Hè. Ik bedoel, die, op een gegeven moment doen die algoritmes iets wat mensen bedacht hebben. Maar op een gegeven moment neemt de kunstmatige intelligentie dat over. Is de menselijke greep daarop helemaal verdwenen. En er staat in die richtlijn dat daar toch een vorm van menselijke supervisie en menselijk ingrijpen mogelijk moet blijven. Om te voorkomen dat mensen natuurlijk helemaal gek worden gedraaid door het algoritme. En steeds kortere periodes krijgen waarin ze dingen moeten doen.
Het zou ook zomaar heel veel van dit soort bedrijven weg kunnen jagen. Je zei net, de groei zit erin, maar het zou kunnen zijn dat juist dit soort maatregelen... Je moet HR-beleid eigenlijk voeren, zeg je, tussen de regels door. Je moet inzage geven in hoe die apps werken aan je medewerkers. Ja. Dat zou zomaar bedrijven het land uit kunnen jagen.
Het zou ze het land uit kunnen jagen. Maar je zou kunnen zeggen, ze gaan op een gegeven moment... Dat zie je dan vaker. Die mensen beginnen als start-ups en het is allemaal heel wild en nieuw en klein en spannend. En op een gegeven moment, ja, je begint met 5 man en dan wordt het 100 man. En op een gegeven moment ben je Facebook geworden of zoiets dergelijks. En ja, ja. Dan heb je gewoon vanzelf heb je al een enorm gebouw nodig. En je hebt een HR-afdeling en je hebt een finance-afdeling. Je wordt gewoon op een gegeven moment word je geconsolideerd. En dan raak je... Dan word je vanzelf een groot bedrijf. Ja. Dan heb je die functies, die heb je toch al binnen, zal ik maar zeggen. En anderen zullen afvallen. Dat zal vast gebeuren. Maar ja.
Rick Winkel, dankjewel. We komen aan het einde en ik pak er nog snel even een mailtje van Joris bij. Die komt terug op een gesprek van vorige week, denk ik, over FFP2-maskers. En hij stuurt onder andere een linkje mee naar een artikel in het Duits van de Max Planck Gesellschaft. Die onderzoek gedaan hebben naar de effectiviteit van allerlei mondmaskers. Neusmondmaskers, moet ik zeggen. En onder andere las hij daarin, best belangrijk, slecht zittende maskers die geven tot 4% meer infectiekans. Terwijl goed zittende FFP2-maskers een kans van een paar promil heeft dat je besmet wordt. Dat op zich is natuurlijk al interessant om te weten. In die podcast bespraken Mirte en ik onder andere dat die maskers niet in de supermarkt lagen. Maar hij heeft ze inmiddels wel gezien in een supermarkt, in een Lidl. En Joris denkt dat alles te maken moet hebben met de journalistiek van Mirte. Wie weet. Dank voor je reactie. Wil je ook reageren? Mail naar nieuwsroom@fd.nl of nieuwsroom@bnr.nl. De show notes die vind je op bnr.nl/nieuwsroom. Tot morgen.
BNR Headlines. De hele dag binnen- en buitenlandse politiek.
In Nederland hebben we geen munitiefabrieken.
De hele dag economie.
5 dagen in de week bezorgen, dat kan niet uit.
De hele dag technologie.
Amerikanen weer op de maan.
Heb je eigenlijk geen tijd, maar wil je toch op de hoogte blijven? BNR Headlines. Het laatste nieuws, maar dan in het kort. Ga naar je podcast-app en abonneer je op BNR Headlines.